Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tony Media. Ik had niet getekend om een rode bret te dragen en dan op de Arnhemse Hei dagelijks rond te stieren. Voor mij voelde dat echt als een cadeautje. Want dat is waarvoor ik Defensie ben ingegaan. Ja. Ik wilde daadwerkelijk echt iets betekenen.
Hoe is die kameraadschap?
Ik heb het geluk gehad dat de band zo goed was met mijn buddies, met mijn kameraden. Dat je overal over kon praten. En daardoor ben ik denk wel 3 keer zo sterk teruggekomen.
Ja, geweldig.
Dat mentale, dat is gewoon je fundering voor alles. Daar rust alles op. Je gezin, je werk, alles. Ik heb de spanning van Defensie, zou ik altijd nodig hebben. Dus de living on the edge. Het gevaar opzoeken.
Dames en heren, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Even Relativeren, de podcast. En deze keer zit ik tegenover Hille Hillinga. En dit is een samenwerking met Defensie. En die is ontstaan vanuit het feit dat ik heb deelgenomen aan het programma Special Forces FIPS. Ik ben daar heel erg onder de indruk geraakt van de mentaliteit die heerst bij Defensie. En waar je over moet beschikken bij Defensie. En het leek mij heel erg interessant om met iemand van Defensie in gesprek te gaan. Hille, dankjewel voor je komst.
Jij ook bedankt dat ik hier mag zitten. Ja. Mijn verhaal mag doen.
Hoe vind je dat? Je zei net tegen mij, ik ben eigenlijk beter achter de camera dan voor de camera. Vind je het spannend om hier te zitten?
Ja, gezonde spanning. Gezonde spanning.
Ja?
Ja. Maar ik vind het wel heel leuk.
We komen er wel uit met z'n tweeën, dat beloof ik je.
Ja, goeie zaak.
Hey, het is buiten op dit moment 40 graden. Dus als je de zweetdruppels van ons hoofd ziet druipen, dan weten jullie dat in ieder geval. We zitten hier in een toch wel benauwd hokje. Maar we hebben een waaier aangezet. Dus ik hoop dat we het redden.
Ja, dit trekken we wel.
Oké. Okay.
Toch?
Hey, ik wil gelijk even beginnen met te vragen. Hoe is jouw avontuur bij Defensie gestart?
Mijn carrière bij Defensie is begonnen in 2006. Bij de Luchtmobiele Brigade, Rode Bretten. Infanterie-eenheid. Ik was als kind al een droom om militair te worden. En daadwerkelijk gewoon de actie in te gaan.
Ja.
Altijd sportief geweest. Dus daar ben ik begonnen. Na mijn zware opleiding, toen ik mijn rode beret haalde, werd ik eigenlijk klaargestoomd voor mijn eerste uitzending. Dus 2006 begonnen, 2007 gelijk naar Afghanistan.
En was jij in 2006, was je 18 denk ik? 19?
19.
19, die leeftijd.
Ja.
Dan ben je nog jong.
Ja.
Het leven is sowieso dan één groot avontuur.
Zeker weten.
En dan word je redelijk snel uitgezonden.
Ja.
Hoe was dat?
Ja, mega. Je wordt in dat half jaar dat je opgeleid wordt tot militair, daar krijg je al zoveel discipline mee en broederschap en teamwork wat je leert te doen.
Ja.
En daarna krijg je direct een half jaar opwerktraject naar een uitzending, waar je dus als een geoliede machine wordt gemaakt om daadwerkelijk in missiegebied je trucje te kunnen.
Ja.
Dus ik was helemaal gefocust op dat. En dat was echt mijn leven. Dus uitgaan, zuipen, dat deed ik niet echt.
Nee, want als ik dan even incheck met een 19-jarige Kai, die was met hele andere dingen bezig op dat moment. En ik was ook wel redelijk losgeslagen projectiel, om het maar zacht uit te drukken. Jij had op dat moment heel veel discipline. En hoe zag het? Vond je het moeilijk om op jonge leeftijd binnen dat gereel te lopen?
Nee, zeker niet. Nee, ik heb er bewust voor gekozen. En ik ben daarvoor helemaal losgegaan.
Ja.
Nee, ik ben... Tuurlijk hield ik van een feestje en dat kon allemaal wel. Maar je weet ook wel dat je gewoon na het weekend, gewoon maandagochtend weer paraat moet zijn om je trucje te kunnen. Je oefeningen te doen, te kunnen schieten en et cetera.
Ja.
Dus het is een lifestyle. Dus je kan heel veel plezier hebben bij Defensie en buiten Defensie. Dat kan je heel goed combineren.
Ja, maar ik denk toch dat heel veel jongeren zeg maar heel veel afleiding hebben op die leeftijd.
Ja.
Maar jij hebt iets gevonden binnen Defensie waar je op dat moment van dacht, dit vind ik belangrijker en hier ligt alle focus op. Kan je me uitleggen, wat het zo bijzonder maakte?
Ja, ik denk echt de vriendschap die je creëert met je buddies.
Ja.
Hoe zou ik dat uitleggen? Het stukje, het medische wat je meekrijgt in de basisopleiding. Het schieten, voor elkaar er kunnen zijn. En daadwerkelijk de klus klaren.
Ja.
Als een groep, als een grote machine. En dat is mega als dat kan.
Ik kan me voorstellen, als je in de opleiding zit, dan is alles nog een training.
Ja.
Je maakt mega interessante en toffe dingen mee. Alles is avontuurlijk, je leert veel. Maar dan word je op uitzending gestuurd en dan wordt het natuurlijk echt. Hoe voelde dat voor jou op dat moment?
Voor mij voelde dat echt als een cadeautje. Want dat is waarvoor ik Defensie ben ingegaan.
Ja.
Ik wilde daadwerkelijk echt iets betekenen. Het klinkt natuurlijk cliché. Maar ik wilde gewoon als groep gewoon echt vechten.
Ja.
Dat is waarvoor ik getekend had. Ik had niet getekend om een rode bret te dragen en dan op de Arnhemse hei dagelijks rond te stieren.
Dus jij stond echt te popelen om de grens over te gaan.
Ja. Zeker omdat je zo intensief wordt getraind. Op de dingen die je moet kunnen. En na heel veel trainingen wil je ook gewoon je trucje kunnen.
Ja.
Doen in het echt. En iets betekenen voor de samenleving.
En hoe heeft hij thuis op gereageerd?
Want
je bent nog een jonge jongen. Ik weet niet hoe de band is of was met je ouders. Was die goed?
Ja, heel goed.
Ja.
Ik woonde zelfs nog thuis. Dus,
ja.
Ja, dus dat, mijn ouders vonden dat heel eng. Mijn vader stond er helemaal achter. Mijn moeder ook wel. Maar ze vonden het wel echt doodeng. Omdat zij natuurlijk het nieuws meekrijgen. En daar zie je eigenlijk alle heftige dingen.
En wat deed je dan om ze gerust te stellen?
Laten zien hoe groot spierbal ik had.
Ja? Dan ging je zo in de woonkamer staan.
Ja, ging zo in de woonkamer. Nee, ze hebben er volle vertrouwen in. En ik nam ze mee in mijn trainingen. En wat ik deed per week. En ze wisten gewoon dat ik in goede handen was.
Ja.
Het blijft altijd eng. En die angst zal je nooit weg kunnen halen bij een ouder. Maar ja, we gaan gewoon. En dan moet ze achter mij staan. Want mijn thuisgrond, dat is mijn fundering.
Ja.
Als dat onstabiel is, dan ga je ook niet 100% gefocust die missie in.
Toch ben ik dan benieuwd hoe je dat moment, die dag dat je uitvliegt, hoe neem je een afscheid? Geef je dan een snelle knuffel? Of juist een hele lange knuffel? Of hoe werkt zoiets?
Ja, je komt dus dan op Eindhoven Airport.
Ja.
En daar komen alle militairen. Dus al je maten komen er bij één en de ouders zijn er omheen. En dat is natuurlijk een beetje gek.
Ja.
Je ziet dan ook vriendinnetjes een beetje zo van, ah ja, ik moet een knuffel geven, maar ik ben heel stoer.
Ja.
Dus dat wereldje is natuurlijk een beetje stoer. Maar natuurlijk geef je ouders een knuffel en dan komt er een traan.
Dat is toch best wel emotioneel, denk ik, als je daar met z'n allen zo staat.
Ja, zeker weten. Ja, want je gaat als groep weg, maar je laat ook iets achter. En je hebt er volle vertrouwen in op die missie dat wij gewoon als groep gewoon goed kunnen functioneren en dat we ons er doorheen slaan. Maar we weten ook dat er heel veel onmacht is door bijvoorbeeld een bermbom.
Ja.
Of dat het even fout kan gaan.
Ja, ja.
Dus dat, op dat moment realiseer je dat wel eventjes.
Ja.
Dan gaat het stoere laagje even weg en denk je, oh fuck, we gaan.
Het is voor het echt hier nu.
Ja.
En het lijkt me ook best lastig om veel contact te onderhouden met thuis. Als je daar bent, of is die mogelijkheid er wel?
Die mogelijkheid is er zeker.
Ja?
We hebben zelfs een beveiligde verbinding, waardoor je gewoon kan appen als je op de basis bent en als je niet op missie bent. Want als je de poort uitgaat, zeg maar, dan blijven die telefoontjes allemaal in een kluis liggen.
Ja.
Om gewoon veiligheidsregelen.
Maar je hebt in principe wel gewoon een mobiel bij je dus.
Van Defensie krijg je een simkaartje. Een beveiligd simkaartje. En dat is een afgeschermd netwerk. Waardoor je gewoon, als je dagelijks op de kamp bent, kan je dagelijks gewoon met je kinderen of met je ouders of met je vriendin kan je gewoon contact houden.
Oh, dus die opties er wel. Dat wist ik eigenlijk
Het was Amerikaans film. Zo zie je dus dat ze een jaar van huis zijn. Nou, Amerikanen gaan sowieso langer op uitzending dan wij. Wij doen volgens mij vijf maanden max.
Ja.
Zeg een jaar en daar zijn ze gewoon heel vaak bij het poort. En dan was het allemaal niet zo, maar we gaan gewoon met de tijd mee. En
ja.
Dat kan allemaal.
Was daar ook gewoon WhatsApp.
Ja. Ja.
En 5 maanden zeg je, dat is eigenlijk het langst dat je op uitzending kan gaan.
Ja, 4,5 maanden, 5 maanden. Ja.
En dan ga je terug.
Ja.
En dan is het wel nog mogelijk dat je later weer op uitzending wordt gestuurd, uiteraard.
Zeker.
Maar dan zit er een soort tijd tussen, hoe lang je dan in...
Ja, je hebt verhalen dat mensen direct weer in een opwerktraject gaan. Maar vaak zit er wel een jaar, 2 jaar tussen.
Ja.
Ja. Er zijn gasten die gewoon echt om het half jaar dan gaan. Maar er moet wel op gelet worden en gemonitord worden van hoe dat gaat mentaal met iemand.
Ja, dat kan ik me voorstellen.
Want het is gewoon werk. En als je van je werk houdt en je hebt mentaal problemen die je wegstopt, of mentale kras, ja, dan wil je ook meer werken om dat weg te drukken.
Ja.
En dan kan het ook natuurlijk gevaarlijk zijn voor de organisatie en voor je buddy. Dat als jij emmer vol zit en je bent daar en het gaat mis, dat het dan het is ook niet alleen voor jezelf, maar ook voor je buddies een gevaar.
Ja, want zolang je werkt, hè, dan sta je aan en ben je door aan het gaan. En dan krijg je geen tijd om die emoties te verwerken of om die eventuele trauma's of dingen die je hebt opgelopen de afgelopen tijd, om die aan te kijken.
Ja.
Hoe lang ben jij de eerste keer op uitzending geweest?
4,5 maand.
4,5 maand?
Ja.
En als je terugkijkt naar die periode, hoe kijk je daarop terug?
We hebben een hele goede uitzending gehad. In de zin van, we hebben een stukje actie gehad. We hebben gezien dat de bevolking, of ik heb dat in ieder geval gezien, dat we een dorp rustig kregen omdat we een lange tijd gestationeerd waren. Om Taliban weg te houden.
Ja.
En dan krijg je een band met de bevolking. Dus dat doet persoonlijk ook iets met je. Dat je daadwerkelijk voelt dat je er toe doet.
Mm-hmm.
En dat is heel mooi. Maar we hebben ook minder dat we aangevallen werden door raketten en mortieren. En mijn laatste operationele rit, die is ook fout gegaan. We gingen een vehicle checkpoint doen. Dus eigenlijk voertuigen controleren op een weg. Om te kijken voor smokkelwaar, wapens, et cetera. En na een half dag daar gestaan te hebben, zijn we teruggegaan richting Kamp Holland, waar wij uiteindelijk horen.
Mm.
En we hadden die weg gesearched, dus met metaaldetectors en alles. En op de terugweg dachten we, nou, we hebben die weg net gesearched en we hebben er zicht op. En toen ging er wat af. Ja. En ik zat in het voorste voertuig. Gelukkig in de Bushmaster, dus een panzervoertuig met een V-shape aan de onderkant.
Okay.
Dus dat houdt in dus dat er als een explosief onder explodeert, dat die druk verdeeld wordt door die V-vorm.
Ja.
Maar het was best wel een zware. Dus we stuiterden echt wel. En ik zat bovenluiks samen met mijn buddy. En ik werd half uitgeslingerd.
Wow.
Alleen maar stof. Er weer ingezogen, zeg maar.
En op hoe doe je dat? Want jij zat half in het voertuig, half
ja,
ben je buiten.
Je hebt een soort affuit. Dat is een gat boven, bovenluik, zeg maar. Ja. En daar sta je dan tot je middel in. En dan heb je een sector om te controleren of je vijand ziet of iets verdachts. En toen we op die berm klapten, klapten we eigenlijk omhoog. En weer naar beneden in het voertuig. Dus je zakt weer gewoon eigenlijk op de stoel waar je op staat.
Wauw.
Ja. En Afghanistan vol met stof. Dus de eerste 8 minuten zagen we nog eens iets. Dus even zwart. Werd de deur geopend. Want er werd ons voertuig door het achterste voertuig gesearched naar andere bermbommen. Zodra dat gedaan was, sprongen we eruit. En gingen we eigenlijk in onze sector om ons voertuig heen liggen. Om onze sector in de gaten te houden. Want vaak als je kwetsbaar bent, dan word je aangegrepen door de vijand.
Ja.
Dat gebeurde gelukkig niet. Maar op dat moment zakte ik in elkaar. Omdat mijn onderrug, die was echt voor mijn gevoel aan puin. En mijn buddy die lag al bewusteloos.
Wauw.
Ja.
En ik kan me voorstellen dat je op zo'n moment in een soort totale shock verkeert. Kan je het überhaupt nog een beetje voor de geest halen hoe die minuten daarna waren?
Ja, dat is wel gek. Want je hoort heel vaak als mensen een auto-ongeluk hebben of iets heel ergs hebben meegemaakt, dat ze eigenlijk maar delen daarvan weten. Ik weet eigenlijk alles nog.
Dat is eigenlijk heel scherp op dat moment.
Ja. Ja, het kan zijn, en ja, dat weet ik eigenlijk wel zeker. Wij worden zo getraind maandenlang op dit soort scenario's. En tuurlijk kan je het niet in het echt nabootsen. Maar je traint wel altijd onder druk en onder stress en onder vuurgevechten in oefeningen. Waardoor je gewoon je trucje kan. En toen die berm explodeerde, dan ben je eventjes weg. En als je weer bij bent, dan kom je weer terug in die bubbel of in die drill en dan ga je dat gewoon uitvoeren. Want op dat moment zijn dat de belangrijkste minuten om dat moment te overleven met jouw groep. Stel dat dat we worden aangegrepen door de vijand.
Dus je gaat dan direct in een overlevingsmodus, maar
die knop gaat om.
Je hebt wel, hè, je voelt inmiddels wel dat je vreselijk last hebt van je rug.
Ja.
Pijn.
Ja.
Hoe zijn jullie er uiteindelijk uitgekomen uit die situatie daar?
Nou, uiteindelijk werd ik overgenomen door een buddy om mijn sector te pakken, omdat ze zagen dat ik er niet helemaal lekker bij lag.
Ja.
En toen zakte ik eigenlijk een beetje weg. Omdat toen de druk weg was.
Ja.
Ik werd overgenomen door iemand. Dus ik kan weer
adrenaline gaat uit je lichaam.
Dus toen ben ik samen met mijn buddy eigenlijk weggebracht of opgehaald door een Amerikaanse Black Hawk. Naar het kamp, naar Kamp Holland. kwamen op de Rol 2. Dat is een ziekenhuis in de militaire wereld. Heb ik 2 dagen gelegen. Röntgenfoto's gemaakt. Gelukkig niks. Maar die druk van die klap, dat is gewoon niet goed voor je spieren en voor je wervels. Dus dat heeft zo'n dreun gekregen dat ik er gewoon eventjes een paar dagen verstijfd bij lag.
Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Dus alles spant natuurlijk samen en laat daarna weer los.
Ja. Ja.
Dan ben je vervolgens uit die heftige situatie. Ja. Je bent terug op het kamp. Dan begint langzaam een soort film af te spelen in je hoofd met wat er gebeurd is. Hoe verwerk je zoiets?
Direct op het kamp mag je ouders bellen. Dan raak je emotioneel. Ja. Omdat dat is je enige tastbare emotionele op dat moment. Ze zijn zo kostbaar voor jou. En zij zijn dan al ingebeld van, hey, er is iets aan de hand. Je wordt zo gebeld. Dus ze zijn ook helemaal op ontploffen, zeg maar.
Ja.
En dan komt het even los. Maar daarna kan je daar om lachen. Ga je er grapjes om maken. En dat is ook een beetje de mentaliteit bij Defensie. Je maakt overal een grapje van. Gewoon de humor in de donkere kant eigenlijk.
Ja, ja, ja. Het is ook een manier om te relativeren.
Ja, ja, dat.
Zeker. Is dat altijd goed, denk je?
Op die momenten is dat onze manier van verwerken. Wat er maanden daarna met jouw hoofd gebeurt, dat moet je in de gaten houden. Ja. Want vaak stop je het in die rugzak. En dan denk je, het komt wel goed, ik ga weer door.
Ja.
En ik denk dat dat het gevaar is.
En daar zit eigenlijk het grote werk. Ja. In dat natraject.
Ja.
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 Als je daar in dat kamp bent en je hebt zoiets heftigs meegemaakt. En ik kan me voorstellen inderdaad, als je dan met je ouders praat, word je heel emotioneel. Vervolgens hang je die telefoon weer op. En dan heb je eigenlijk daar op dat moment alleen je kameraden.
Ja.
Beschrijf die kameraadschap eens aan mij. Als je in zo'n situatie bent geweest, wat heb je dan aan elkaar? En hoe help je elkaar? Daar buiten het feit dat je dan grapjes kunt maken onderling om dingen te relativeren. Hoe is die kameraadschap?
Ik heb het geluk gehad dat de band zo goed was met mijn buddies, met mijn kameraden, dat ik dat je overal over kon praten. Dus als wij een incident met een hond hadden of met een kind wat we zagen in een dorp, dan konden we dat uitspreken tegen elkaar van zo zag je dat. En daar maakte je geen grapjes over.
Nee.
Maar dan kon je wel even uitleggen van, hey, op een manier van, het doet wat met me. Of het heeft iets met me gedaan. En dat wordt dan gedeeld zonder dat je uit wordt gelachen of wat dan ook. En ik denk dat stukje verwerken al zo belangrijk voor jezelf is van, oh, ik ben niet alleen die er hier mee zit.
Nee.
En dat je nu, het is volgens mij nu 13 jaar geleden dat het gebeurd is, dat ik nog steeds word gebeld door kameraden. Hey, hoe gaat het? Omdat ze weten dat ik last heb gekregen daarna van mentale problemen. Dat doet iets met me. Dat is een soort van broederschap.
En is dat eigenlijk dan niet vanzelfsprekend binnen Defensie dat je daarover praat? Eerst er een beetje een sfeer van, ah joh, niet lullen maar poetsen, we gaan door.
Ja,
niet te veel met je emoties bezig zijn, want dat leidt af? Of?
Ja, het is een beetje waar de rest stopt, dan gaan wij door. Dat is een beetje ons motto.
Ja.
En als je dat door blijft gaan, kijk, als je een stuk aan het stompen bent en je moet nog een paar kilometer, dan moet je die knop omdraaien.
Ja, exact, ja.
En dat is mentaal, op dat moment moet dat ook. Maar je moet die knop wel weer om kunnen zetten. En gewoon mens kunnen zijn. En kunnen denken, zo, wat heb ik meegemaakt? En hoe ga ik daarmee om? Of hoe gaat mijn buddy daarmee om?
Ja, dat vind ik dus een hele interessante. Want inderdaad, in de missies, in het werk zelf, moet je die mentaliteit wel hebben van, we gaan door. En die emoties op dat moment moet je denk ik kunnen parkeren om uit die situatie te komen. Maar er is ook nog een leven na die situaties.
Ja.
En die is vaak, hè, als je weer thuis bent, in je woonkamer. En dan grijpt het je. En dan heb je er natuurlijk niks aan. Als je denkt van, nee, ik stop het weg en ik ga door. Dan moet je het juist aankijken, denk ik, die gevoelens en die emoties. En dat heb jij ook ervaren thuis? Toen je thuis kwam terug van de uitzending?
Ja, nou, we kwamen dus in Ibiza kwamen wij aan. Om een soort van, dan ben je een paar dagen om eventjes rustig te worden. En even te praten met een groep.
Ja.
En daar gingen we dus met de groep praten, met een arts erbij van Defensie. En dat werd heel goed opgepakt.
Okay.
Alleen werd er niemand uit mijn groep, die zei eigenlijk van dat ze ergens last van hadden.
Want hoe gaat zo'n gesprek dan met zo'n arts?
Je komt die zit net erbij, uit dat gebied. Ja, je bent toch helemaal soort van afgezond, helemaal zo hyped en ook nog een beetje...
En dat is op Ibiza?
Ja.
Oké.
Ja.
Ja, ik woon daar, dus dat vind, ja. Dat vind ik een grappige. Die had ik niet zien aankomen.
Ja, nee, we hebben daar een soort van grote villa waar we dan een soort van tot rust komen met een zwembad en zo.
Ja?
Dus we gaan niet uit.
Nee.
Nee, we blijven echt met z'n allen daar. Dus even 2 dagen voordat we echt naar huis vliegen.
Okay.
Om niet dat moment te creëren dat je dus uit de oorlog direct zo thuis staat. Op ja, Eindhoven ja, ja, en zo. Ja, ja. We rijden naar huis.
Nee, ja, dat klinkt heel logisch.
Even rustig, even een biertje.
Ja.
En dan even bijkletsen met z'n allen.
Ja.
Dus een soort van verplichting, maar heel goed van de fans dat ze dat doen. Ja, en op dat moment kwam er niemand uit de groep met van... ja, ik heb eigenlijk wel last. Of ik was eigenlijk ja, wel een goede uitzending gehad en toffe dingen gedaan. En toen durfde ik mijn bek niet open te trekken. En dat is mijn valkuil geweest en mijn fout.
Terwijl je had iets mega heftigs
Ik had iets mega, ja, precies. Maar we hebben erom gelachen toen we in het ziekenhuis lagen. Omdat, ja, we hebben alles nog.
Ja.
En op dat moment had ik eigenlijk al wat nachtmerries. Ik dacht, nou, verwerking. Dus ik had het voor mezelf gehouden. Ik denk, nou, ik ga niet zeggen, ja, ik heb een nachtmerrie.
Ja.
Nee, maar ik dacht een stukje verwerking. Want als je een auto-ongeluk maakt, dan kan je die nacht ook misschien slecht slapen. Of
ja.
Heb je toch iets dat is je lichaam dat verwerkt. Maar dat bleef bij mij doorgaan. En ik heb het voor me gehouden. En weggestopt. En die knop omgezet. En doorgegaan. En dat heeft 2 jaar geduurd. Totdat ik een soort van politieagent in de bijkorf aan het spelen was.
Ja.
En dat mijn vriendin zei van, wat ben je aan het doen? Ik zei, ja, die vent die is verdacht, want die zit en ik zie geen beveiliging. En ik moest kijken hoe die kijkt. Ik zeg, ja, ik kijk al een half uur zo naar hem.
Ja.
Ik begrijp dat hij ook gek naar jou kijkt.
Ja.
Dus ik was te spichtig. Dus ik nam Afghanistan mee naar huis. Naast de nachtmerries, slechte nachtrust, dat ik s'nachts gewoon voor het raam stond omdat ik iets hoorde. Nou, wat is dat? Wat kan het geweest zijn? En wat gaat er nog komen? Echt, ging niet goed.
Nee. En eigenlijk zei je, toen je nog op uitzending was, toen kon je daar eigenlijk best wel goed met je kameraden over praten. Dus je voelde je wel veilig genoeg om dat bij hun te delen, ook die emoties. Maar toen op dat moment in Ibiza, toen had je voor je het gevoel het misschien al weggestopt, en dacht je van, ik ga het niet nu nog een keer opgooien bij die dokter.
Ja.
En dat is dan misschien toch die mentaliteit die er dan nog is van...
Dat. Die taboe om te praten over mentale klachten.
Maar wat was er gebeurd als je het daar wel had opgegooid? Hadden jouw kameraden je op dat moment daar op veroordeeld? Of hadden ze allemaal
nee, dan was het
trots op je geweest?
Gewoon trots op me geweest.
Ja, ja.
Maar ik was gewoon jong en ik was een baasje met een rode beret. En ik dacht, nee, dit is verwerking, dit komt wel. Dus ik heb het gewoon voor mezelf weggestopt. Niet omdat ik dacht, ik kan het echt niet zeggen nu. Maar ik dacht, ik los het zelf wel op. En ja, dat is gewoon de verkeerde kant op gegaan.
Ja.
Ja.
En dat ettert dan door in je dagelijkse leven. En vervolgens ga je dus, inderdaad, je zegt het zelf al, ik nam Afghanistan mee naar Nederland.
Ja.
En dat uitte zich dus in bijvoorbeeld de Bijenkorf of waar dan ook. En je had gewoon eigenlijk constant het idee dat je in een situatie was waar in gevaar dreigde of dat je moest...
Ik stond constant aan.
Ja.
Dus ik voelde me ook leeg zonder wapen.
Ja.
Want ik had daar gewoon altijd een mitrailleur voor mijn borst. En alles wat ik nodig had om te vechten. En dan liep ik op straat in mijn t-shirtje. En ik geef even een snel voorbeeld. En dan ging ik de hond uitlaten, mijn vriendin. En dan zagen we jongens bij een bankje zitten. En had ik, voordat we daar langs liepen, had ik al 10 situaties in mijn hoofd. Wat zou er kunnen gebeuren? Wat zou ik dan doen? Dus ik kwam als een gespannen vent, kwam ik daar langs. En dan zei ze, hey, goedenavond.
En hoefde maar dit te gebeuren. En dan zou het
dus
losgaan.
Ik heb een mazzel gehad dat er niemand op mij heeft gereageerd. Zei, wat moet jij dan?
Ja, ja.
Ja.
Best een gevaarlijke situatie ook.
Ik voelde me wel een tijdbom.
Ja.
Ja.
Op een gegeven moment is jouw vriendin degene geweest die tegen jou heeft gezegd van Hille, dit kan niet meer.
Ja, samen. Ja, op werk ging het ook niet meer. Want ik zonderde me ook af van mijn groep. Dus ik vertelde steeds minder.
Mm.
En ik viel een beetje buiten de groep zelfs.
Ja.
Dus op een gegeven moment dacht ik, nee. Toen ben ik echt gaan realiseren, ik moet nu hulp zoeken. Want die emmer zit al een tijdje vol. En het gaat in alle... Overal gaat slecht. Thuis, op mijn werk. En ja, toen heb ik hulp gekregen van een arts. Dus de handgrepen aangereikt. En ik moest een bezigheidstherapie kiezen. Omdat ik zag het gewoon niet meer zitten. Toen heb ik fotografie gekozen. Dat is een oude hobby van me. Als kind. Mijn vader die fotografeerde, mijn opa. Hobbymatig. Mijn moeder schilderde. Dus heel creatief. En er zat geen creativiteit meer in me. Ik had opgepakt en dat met sport heeft mijn leven echt weer helemaal op de rails gezet.
Wauw.
Ja.
Dat gesprek hè, met die arts.
Ja.
Ja, waar begint zoiets? Want je loopt daar al 2,5 jaar mee. Dat noem je een trauma? Is dat het juiste woord?
Ja.
Ja, je loopt al 2,5 jaar met een trauma. Dat heeft zijn weerslag op hoe je dus in het dagelijks leven staat. En het echt steeds bijna onmogelijk wordt om nog te functioneren in het dagelijks leven.
Ja.
Waar begin je in zo'n gesprek? Kan je dat nog herinneren?
Ze vragen in eerste instantie wie ik ben en waar ik vandaan kom.
Ja.
En dan krijg je dus eigenlijk, ze willen precies weten wie voor zich zit. Dus ik moet vanaf mijn jeugd, welke school of ik problemen heb gehad, tot aan mijn uitzending. Natuurlijk wordt er wel globaal eerst, oké, waar heb je last van? En dan leg ik die dingen uit. Dus oké, dan gaan we in behandeling, want dit is niet goed. Dit is niet gezond.
Wat kwam er uit dat gesprek naar voren met die... Was het een psycholoog trouwens?
Ja. Okay. Ja.
Wat kwam er uit dat gesprek naar voren met die psycholoog? Waar leidde jij aan op dat moment?
Ik leidde aan PTSS. Dus ik had klachten daarvan. En dat houdt in posttraumatische stressstoornis.
Ja.
Dat is echt uitzendgericht. Dus de stress die ik daar vandaan heb en de dingen die ik heb gezien. Ook de dingen die ik waar ik niet bewust van was, had ik last van.
Ja.
Dus bijvoorbeeld, ik noem een voorbeeld. Er was een klein meisje die was geraakt door granaten van Taliban. En die lag uit elkaar. En dat heeft me zo geraakt. Maar dat heb ik toen zo snel weggestopt. En dat kwam er in Nederland uit. Dus eigenlijk die emmer die loopt over. En al die kleine dingetjes komen dan omhoog.
Ja.
Ja, omdat je dan op dat moment mentaal zo kwetsbaar bent. Ja, komt er van alles naar boven. Maar daar heb ik wel hele goede hulp voor gekregen.
Ja, dat zijn zulke heftige dingen. Wat voor hulp kun je daarvoor krijgen? Is dat gewoon door erover te gaan praten? Lost dat al heel veel op? Of?
Ja, inderdaad. Ja, gewoon veel praten erover. Hoeft niet alleen met de arts, maar ook gewoon thuis. Gewoon waardoor ze ook een beetje weten van waar ik mee duw.
Ja.
Dat is op het begin heel moeilijk. Want je schiet dan heel erg in de emoties. En je ademhaling gaat omhoog, je hartslag, et cetera. Maar dat is heel goed om over te praten. En het wegstoppen, dat moet je juist niet doen. Ik zie het altijd zo, het is gewoon een mentale kras. Die zal er altijd zitten. Maar in dit geval heeft Defensie mij de hand gegeven om daarmee te dealen als ik er last van heb.
Ja.
En je leert er zelf mee om te gaan als persoon. Van oké, het gaat dus niet goed. Dus je leert jezelf heel goed kennen.
Ja.
Ja. En daardoor ben ik denk wel 3 keer zo sterk teruggekomen.
Ja, geweldig.
Ja. Ja. Dus dat mentale, dat is gewoon je fundering voor alles. Daar rust alles op. Je gezin, je werk, alles.
Ja. Heel knap. Als ik hier naar luister, dan denk ik ook dat er toch misschien een aantal van jouw kameraden uit die tijd misschien ook wel zo'n gesprek konden gebruiken. Heb jij daar, naarmate jij was begonnen met die gesprekken, ook met hun over gesproken? Van dit helpt mij enorm. En kwamen er toen langzaam bijvoorbeeld meer jongens naar voren die zeiden van, daar heb ik ook behoefte aan?
Ja, was wel een drempel voor me. Om toch ook te zeggen dat ik hulp heb gezocht.
Ja.
Maar ik kreeg gelijk positief feedback. En die gast kwam gelijk naar me toe van, zo knap voor jou en respect.
Ja.
En dat is heel mooi. Alleen ze kunnen dat zeggen, maar je ziet ook heel vaak dat jongens zelf last hebben en die durven dan niet toe te geven. En die lopen er nog steeds rond.
Wat zou jij tegen die jongens willen zeggen?
Ja, dat het gewoon super stoer is om juist over je mentale gesteldheid te praten en je problemen. Het hoeft niet iets heel heftigs te zijn. Het kan ook iets heel kleins zijn van thuis. Maar praat erover. Dat is veel stoerder dan het inslikken en door te gaan. Want die emmer gaat hoe dan ook overlopen. En je weet niet wanneer. En dan is het misschien al te laat.
Ja, absoluut. Nee, ik ben het helemaal met je eens. Ik vind het ook heel knap. En ik denk dat het een hele belangrijke boodschap is. Je zegt, ik moest meer op zoek naar mijn creativiteit. Ik moest mijn creativiteit weer activeren. En ik kwam uit bij een oude hobby. Fotograferen.
Ja.
Wat is daar nu de status van?
Ja, dat is mijn passie, dat is mijn leven.
Ja.
Ja. Naast mijn gezin, mijn sport, is fotografie, daar haal ik alles uit. Ik ben super creatief, zoals kind. Dus ik ben weer helemaal gelukkig. En dat past gewoon bij me. Dat is gewoon iets wat ik al zei, mijn leven op de rails heeft gezet. En ik kan daar zoveel plezier in kwijt en mijn energie. Mijn functie als defensiefotograaf houdt ook in dat wij als defensiefotograaf ingezet worden waar Defensie ingezet is of wordt. Of dat nou in de lucht is met de nieuwe F-35 vastleggen. Op zee tijdens een missie in Somalië. In Mali een grondpatrouille met commando's. Of een portret van de minister in een kantoor in Den Haag. Het is heel divers en dat maakt het gewoon mega.
Ja, wat ongelooflijk tof dat je dus je oude hobby in werking hebt kunnen zetten bij Defensie. Dus ja, je hebt twee werelden eigenlijk gecombineerd.
Ja.
Had je dat ooit verwacht toen je op je 19e voor het eerst op uitzending ging?
Nee, zeker niet. Nee, fotografie. Ik had altijd een klein cameraatje bij me, dus ik deed het beetje als hobbymatig, deed ik het al, ook op missie. Maar dit had ik nooit verwacht. En ik ben nu zoveel gelukkiger dan alleen infanterist, zeg maar.
Ja.
Ik heb de spanning van Defensie, zou ik altijd nodig hebben. Dus de living on the edge, het gevaar opzoeken. Overal komen ter wereld waar niemand komt. En nogmaals, het gewoon de adrenaline kick die je kan krijgen tijdens missies.
Ja.
Dat combineren met je passie, fotografie. Ja, ik zou ook niet fotograaf alleen buiten Defensie kunnen zijn. Dat Defensie wegvalt en dat ik fotograaf ben. Het is echt samen.
Het zijn echt twee werelden die samen zijn gekomen.
Ja.
En je hebt volgens mij zelfs een prijs gewonnen met je fotografie, toch?
Ja, klopt. In 2015 heb ik Binnenland Nieuws Zilveren Camera gewonnen. Met een serie, zwart-wit serie van de MH17, terugkomst van de eerste lichamelijke overschot.
Wauw.
Ja, super trots op. Alleen, hoe zeg ik dat? De meerwaarde is voor mij niet die prijs. Want het is, op een vak is dat heel leuk. En dan ben ik heel trots dat ik dat heb gekregen. Maar de waardering van de overlevenden en de familieleden van de getroffen mensen. Die heb ik heel erg, dat zit me heel erg hoog. Of in ieder geval, dat doet me heel veel. Dat ik hun foto's heb van hun laatste afscheid.
Ja, kan ik me voorstellen.
Ja.
Als ik zo naar je verhaal luister, dan we begonnen ergens in 2006, je was 19, tot nu. Volgens mij heb je een mega groei doorgemaakt bij Defensie. In je leven, op persoonlijk vlak. Zie je dat ook zo?
Zeker. Ja, Defensie die heeft me ten eerste al heel erg geholpen met alles. Want ze hebben me de mogelijkheid gegeven om te groeien in iets wat ik heel graag wilde. Dus fotografie. Als mens ben ik daardoor gegroeid, maar ook gewoon... ik heb een vak gekozen en daar heeft Defensie mij volledig in gesteund. Dus opleidingen, cursus. Het kan niet gek, dan krijg je het. Je moet niet een paaldanscursus aanvragen.
Dat is nou gelijk mijn idee weer, maar dat wordt dan weer afgeketst.
Nee, dat wordt afgeketst. Nee, het moet wel. Defensie moet er wel iets aan hebben.
Maar vind je dat zo ouderwets?
Ja, dat vind ik ook jammer. Ik heb het twee keer geprobeerd.
Ja. Nou ja, dan gaan we wat anders bedenken.
Ja, ja.
En als je kijkt, zeg maar, wat was een beetje de purpose die je zocht toen je bij Defensie begon?
Ik wilde iets goeds doen of iets teruggeven aan de wereld of iets goeds doen voor de maatschappij. Dat was mijn eerste purpose.
Ja.
Dus mensen helpen. Of dat nou is in een gebied. Kijk, dat is natuurlijk heel erg ingezoomd. Want in het dorp iemand helpen. Ja, wij zijn na een maand weer weg. Dan kan het heel anders zijn daar. Maar voor mezelf iets goed doen. Dat was voor mij heel erg belangrijk. En als persoon ben ik heel erg gegroeid bij Defensie. Ik ben heel sterk eruit gekomen. En het vakgebied wat je kiest bij Defensie. Dat is... mega belangrijk voor jezelf als groei. Maar ook als je daadwerkelijk weer buiten Defensie te werk gaat, dat je daar ook iets aan hebt.
Ja.
Maar volgens mij was dat niet de vraag.
Maakt niet helemaal niet uit. Ik luister aandachtig. Maar is die purpose nog steeds hetzelfde nu je jaren verder bent?
Ja. 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 Voorheen als infanterist en ik ging op uitzending, deed ik vooral mensen helpen. En ik doe nu bijvoorbeeld... Met mijn foto's help ik ook de wereld.
Ja.
Dus ik laat zien waar Defensie zijn steentje bijdraagt.
Ja.
Iets heel negatiefs. Maar als een collega overlijdt, dan doe ik alle foto's maken voor de nabestaanden. En voor van het hele afscheid, van de begrafenis. Waardoor ze een mooi afscheidsboek krijgen. Ja, dat is heel cru, klinkt dat. Maar dat hoort er ook bij.
Ja, maar het is ook super dankbaar werk.
Precies.
Ja.
Ja. Dus ik heb ook wel gewoon nog steeds het gevoel dat ik ertoe doe.
Ja.
En dat ik mijn steentje bijdraag.
Hey, je was 19 jaar toen je begon, 2006. Inmiddels zijn we jaren verder, er is veel gebeurd. Je bent op persoonlijk vlak ook met jezelf flink aan de slag gegaan. Kun je wat vertellen over die groei die je hebt gemaakt als mens in je tijd bij Defensie?
Ik ben ten eerste, vanaf mijn 19e ben ik een stuk volwassener geworden.
Ja.
En de mentaliteit bij Defensie Krijg je natuurlijk mee. Dus de discipline, een stukje normen, waarden zit daarbij. Dus je wordt sowieso gewoon een heel sterk mens. En je kijkt misschien ook weer anders naar de wereld dan als je niet op missie bent gegaan. Dus je waardeert veel meer in het leven. Ik denk dat dat voor mij het meest belangrijk is.
Merk je dat ook als je met bijvoorbeeld mensen spreekt, misschien vrienden die niet bij Defensie zitten, dat je dat wel eens mist bij andere mensen?
Ik heb wel eens, ik kan niet echt een voorbeeld geven, maar ik heb wel eens dat ik denk van, waarom zeg je dat nou? Of waarom doe je dat op die manier? Dat is heel globaal wat ik nu zeg. Het stukje respect naar elkaar mis ik wel eens.
Ja.
In deze generatie.
Ja.
Ja, wat je dan allemaal op social media ziet. Dat ik denk van, waar zijn we mee bezig?
Ja, kan ik me voorstellen. Ja. Ja,
dus ik ben ook wel een voorstander van, ik weet niet of ik het mag uitspreken, maar van een soort van dienstplicht voor iedereen. Niet een hele dienstplicht, maar een soort van een stukje normen, waarden instampen.
En waar zou dat dan uit bestaan, zo'n dienstplicht? Want ik vind het wel een interessant onderwerp. Het klinkt allemaal, verschillende mensen gaan allemaal dienstplicht, dat mag niet. Maar ik ben wel eigenlijk benieuwd, van wat zie jij dan voor je als je dat in je hoofd hebt?
Nou, in ieder geval niet dat iemand helemaal gedrild wordt totdat hij stuk is.
Nee.
Maar wel een soort van, door ervaren militairen, een stukje normen waarden wordt bijgebracht. Want dat krijg je bij de ouders natuurlijk ook wel. Maar ik denk niet altijd genoeg, omdat ze toch hun eigen pad kiezen.
Ja.
Wat zie ik voor me? Ja, in ieder geval een aantal maanden gewoon dat ze eventjes intern zitten.
Ja.
Gewoon even tot jezelf komen in groepen. En gewoon ook dat groepsverband leren kennen.
Ja, daarom vind ik het interessant dat je dat zegt. Want kijk, ik zou echt bij dienstplicht, misschien is het ook niet het juiste woord om te gebruiken, omdat je krijgt daar toch een beetje kippenvel van.
Ja.
Maar als ik dan kijk naar, ik heb dan 7 dagen in het programma gezeten van Special Forces VIPs. Nou ja, dat is niet te vergelijken met wat jij hebt gedaan. En ik wil het niet eens ernaast zetten. Maar het stukje broederschap, dat hebben wij ook wel ervaren in die 7 dagen. En dat was wel wat ik er heel erg mooi aan vond. En ook dat je in zo'n korte tijd zo'n bizar goede band met elkaar krijgt door wat je daar deelt. Dat is niet iets wat je in het dagelijks leven meemaakt. En ik vond dat wel heel bijzonder. En ik gun ook zeg maar al mijn vrienden om dat eens mee te maken. Dus ik denk dat het helemaal niet verkeerd is. En ik vond ook wel het stukje verantwoordelijkheid nemen over je eigen spullen. Dat is misschien iets heel kleins. Dat je tas altijd in orde is. En dat je gewoon zorgt dat je niks kwijtraakt. Ja, dat zijn allemaal dingen die je in het dagelijks leven heel goed kan gebruiken. En zeker als je 18, 19 bent, waar je misschien nog de hormonen gieren door je lijf en je vliegt alle kanten op. Dan denk ik dat het best wel goed is om op zo'n manier gewoon wat sturing te krijgen. En wat dingen te leren. En dus ik ben daar ook wel anders naar gaan kijken.
Ja.
Maar ik zie dat dan meer gewoon als een soort training waarin je jezelf wat weerbaarder maakt.
Ja.
Ten opzichte van de wereld.
Ik denk dat dat, precies wat jij zegt. Dus niet echt een dienstplicht, maar nee. Gewoon een aantal weken. En ik denk dat je het daar zeker naast mijn verhaal kan zetten. Want de commando's die hebben zo'n goed programma in elkaar gezet, dat jij in 7 dagen hebt kunnen proeven wat Defensie eigenlijk inhoudt. En
ja.
Wat het inhoudt om jouw buddy mee te trekken en niet zelf voorwaarts te gaan van zo, als ik maar bij de finish ben.
Ja.
Het is samen uit, samen thuis. En ik denk dat dat super belangrijk is. En dat voorbeeld van dat je tas goed ingepakt is, dat is gewoon de basisdingen. Net als je bed opmaken. Als je een rotdag hebt gehad en je komt thuis en je bed is een zootje, daar heb je geen zin in. Dus het is gewoon.
Het zorgt voor structuur in je leven.
Structuur in je leven.
En ze zijn er thuis ook blij mee. Dus
ja.
Dubbele winst.
Precies.
Ja. Nou, maar dat was wel ook met veel televisieprogramma's zijn redelijk individualistisch. Omdat je dan vaak een spelprogramma speelt waarin je moet winnen. Of moet winnen, dat is dan het doel. En hier, wat ik leuk vond aan Special Forces was dat in theorie kan je het met z'n allen halen. En je wil het eigenlijk ook. Op een gegeven moment waren we nog met z'n drieën over. En je wil dan ook met z'n drieën, wil je dat.
Die streep over.
Ja, wil je die streep over. En dat maakt ook die hele ervaring veel bijzonder, meer bijzonder. Want op het moment dat je daar nog in je eentje had gestaan, 1, denk dat je het niet gehaald had. Maar 2, je mist ook zo dat delen van het leed, maar ook van de euforie aan het einde, zeg maar, als je die streep haalt.
Ja.
Dus ik vond dat ook heel bijzonder.
Ja.
Om mee te maken, ja.
Gaaf.
Ja.
Ja, mooie ervaring dus.
Absoluut.
Ja.
Absoluut. Hele bijzonder verhaal. Ik wil je heel erg bedanken voor het delen hiervan. Er is een hoop gebeurd, hè? Vanaf 2006 tot nu. fotograaf bij Defensie. Voor de mensen die dus denken van, je kan bij Defensie alleen maar actie beleven. En het is altijd heftig en zwaar. En er zijn heel veel verschillende facetten bij Defensie, hè, die je kunt doen. Veel mensen weten dat volgens mij helemaal niet. Je kunt bijvoorbeeld ook gewoon tandarts worden bij Defensie, ja, als je dat zou willen.
Klopt.
Fotograaf, nou ja, dat heb jij al aangetoond.
Ja, het is de sky's the limit. Je kan, je hoeft niet. Ik heb er natuurlijk in 2006 voor gekozen om bij de luchtmobiele brigade te gaan. Wat natuurlijk wel wat heftige infanterie is. En wat een stuk zwaarder is. Maar dat hoeft helemaal niet. Je kan ook bij de marine op een schip werken. En daar heb je niet een super zware opleiding.
Nee.
Tuurlijk moet je van avontuur houden en moet je fit zijn. En moet het wereldje je passen. Maar de lat ligt helemaal niet zo hoog als mensen denken.
Ja.
Dus je kan tandarts worden. Je kan zelfs in het restaurant werken. Wat je wil.
Ja, dat is wel grappig. Ik denk dat echt heel veel mensen dat niet weten. Maar mocht jij nou naar dit gesprek geluisterd hebben en denken van, weet je, ik vind het verhaal van heel interessant en ik vind het verhaal van Defensie interessant en de facetten die we daarbij komen kijken. Ja, ga dan even naar werkenbijdefensie.nl en misschien ligt jouw droomjob daar wel op jou te wachten. Dames en heren, bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren. Laat een leuke reactie achter. En nogmaals, mocht je geïnteresseerd zijn, ga naar werkenbijdefensie.nl. Hille, jij mega bedankt voor het delen van je verhaal en voor je openhartigheid. En ik hoop dat je mensen motiveert en inspireert om vooral ook open te zijn over alles wat ze dwars zit. En ook om hun dromen na te gaan.
Zeker. Jij ook bedankt.
En tot snel. Ciao.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.